Nou Bart, dan zijn we nu in Biddinghuizen. En bij het Eat Lentje dieet wordt ook gevogeld eigenlijk. Want je mag natuurlijk dierlijke eiwitten eten.
Zeker.
Maar ik dacht, in plaats van gevogelte wordt toch vaak geassocieerd met...
Met kip.
Met kip.
Ja.
Doen we een keer wat anders en we gaan naar kwaak. En misschien zegt dit het al.
Ik denk eend.
Ja!
Ja!
Hoe cool is dit?
Ik ben benieuwd.
Dan gaan we naar Marco toe. En die gaat ons alles vertellen over eend, Peking eend, eend filet. Eet jij wel eens eend?
Niet zo vaak.
Nou,
nee.
Ik ben benieuwd hoe jij... Het straks gaat vinden dan.
Zoals we nu eten, hebben we in de toekomst niet genoeg aan één aarde om iedereen te voeden. Daarom hebben wetenschappers een toekomstdieet bedacht. Een dieet met meer groenten, bonen en granen en met minder vis, vlees en gevogelte. En het liefst komen de producten van heel dichtbij, zo lokaal mogelijk. Samen met chefkok Sharon de Miranda ga ik, Bart Harleman, de polder in om te proeven hoe dat menu voor de toekomst smaakt. Duurzaam is één ding, maar het moet ook lekker zijn.
Hey, Marco.
Goedemiddag.
Goeiedag.
Goeiedag. Welkom.
Wat is het hier stil? Dat is wat me opvalt.
Ik wou het zeggen, je zou toch verwachten dat je als je binnenkomt... en we zijn nu net een schuur binnengelopen. In deze schuur zitten hoeveel eenden?
In de voorste afdeling 15.000.
15.000. Ik hoor ze nog niet.
Je hoort ze niet, maar je ziet ze wel. Zullen we ertussen staan?
Ja, dan gaan we als dat mag.
Ja, tuurlijk, kom maar.
Dan gaan we ertussen.
Je hebt beschermende kleding aan, dus dat komt allemaal goed.
Oeh.
Dus ze zijn natuurlijk nu anderhalve week oud. Dus
anderhalve week?
Ze piepen alleen een beetje. En ze kwaken dus nog niet. Dat gaat pas gebeuren als ze wat ouder zijn.
Oké. Jeetje, mina.
Het is gewoon lekker warm hier. We staan hier in een hele grote schuur. Echt eigenlijk gewoon een nou ja, echt zo'n boerenschuur zoals je die vaker ziet hier in Flevoland.
Ja.
Met als enig verschil dat hier dus inderdaad geen aardappels liggen, geen wortels liggen. Maar hier liggen dus nu...
15.000 donzende eentjes.
Ja, ze liggen er uit de maat relax bij.
Ja, dus ze worden iedere dag voorzien van een nieuwe laag stro. En dat heb ik een uur geleden gedaan, zodat ze net vers in het stro liggen. En iedere dag krijgen ze weer hetzelfde laagje stro door de stal heen, waardoor ze iedere dag een schoon bedje krijgen.
Precies, en als we een beetje in de ruimte kijken, dan hangen allemaal bakken, daar komt voer uit.
Ja.
En dan daarnaast nog buizen, en ik zie ze daar allemaal...
Daar kunnen ze drinken.
...aanhangen, daar komt het water uit, ja.
Ja.
Wat voor eend kijk ik nu naar? Want ik zie gewoon gele, schattige, donzige eendjes die ik eigenlijk wil knuffelen, maar ik ben bang voor alle beestjes, dus ik ga het niet doen. Wat is het voor eend? Is het een ras? Is het een, hoe zie je dat het mannetjes en vrouwtjes zijn? Vertel!
Het zijn pekingeenden. En een pekingeend is een ras eend.
Het is een soort eend.
Ik dacht dat het een bereiding was. Ik dacht dat ik namelijk ook. Ja, zo ken ik de pekingeend.
Heel veel mensen denken dat het een gerecht is.
Ja.
Maar het is een ras eend. Je hebt een wilde eend, je hebt een tafel eend. Je hebt natuurlijk honderdduizenden verschillende soorten.
De pekingeend.
Dit is de pekingeend.
Jeetje,
mina. En hoe zie je nou wat is dan het verschil tussen een pekingeend en zeg maar de eenden die wij buiten in de vijver zien zwemmen?
Op het oog zijn ze allemaal hetzelfde. Ja. Alleen deze wordt helemaal wit.
Oké.
Okay. Oh,
hij wordt spierwit. Dus dat is het grote verschil ten opzichte van wilde eenden. Want die hebben natuurlijk allerlei andere kleuren.
Ja. Ja.
En ze zijn wat groter. En het is een loopeend. Hij kan niet vliegen. Hij zal nooit kunnen vliegen.
Oh, nooit kunnen vliegen.
Het is gewoon een loopeend. Je hebt duikeenden. Je hebt zwemeenden.
Vreemde
eenden. Dit is echt een loopeend. Dit is een loopeend.
Een loopeend. Ja, je ziet ook wel inderdaad, ze hebben de hele kleine... Ja, ze zijn nu heel mooi nog donzig geel, maar ze hebben hele kleine vleugeltjes eigenlijk.
Ja.
Ja. Ze kunnen ook niet vliegen.
Nee, ze kunnen niet vliegen.
Ze gaan nooit vliegen.
Nee.
Hoe ben je erop gekomen? Waarom eend?
Dat is een beetje een lang verhaal. Wij zijn 15 jaar geleden zijn we hier naartoe verhuisd vanuit de Veluwe. En mijn vader die had al een bedrijf met pekingeend.
Ja.
En zodoende, toen we hier naartoe verhuisd zijn, heb ik de tak van mijn vader hier doorgezet.
Oké, en hoe komen ze dan hier binnen? Als een eitje of als kleine
kuikentjes? Als eendagskuikentje. Als eendagskuikentje. Ze komen als eendagskuikentje komen ze hier binnen. En ik probeer ze zo goed mogelijk te verzorgen totdat ze geslacht worden.
En hoe oud zijn ze dan?
Tussen de 6 en 7 weken.
6 en 7 weken.
Ja. Een pekingeend. Ja. Hey, en ze zijn dus heel erg zen. Heeft dat te maken met ze een goed leven hebben?
Ja, zeker. Voor mij is het heel belangrijk dat ik de dieren die in mijn stal zijn... Tot ze aan hun eind komen... het mooiste leven probeer te geven wat ik ze kan geven. En dus, dat betekent dus dat ik ze onbeperkt water en voer geef, een zacht bedje en vooral goede luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit in zo'n stal is heel belangrijk, omdat ze natuurlijk mest produceren waar dus ammoniak uit vrijkomt.
Ja, precies. Ja.
En dus de ventilatie in de stal is superbelangrijk.
Ja, want aan de zijkant van de muur zitten allemaal luikjes. En daar komt dan de lucht van buiten binnen.
De frisse lucht komt dan naar binnen, ja.
En in het midden van de schuur hangt een soort heel groot apparaat aan het plafond. En dat is gewoon een hele grote kachel die ervoor zorgt dat ze het gewoon lekker warm hebben.
En ik denk dat deze een hebben vloerverwarming.
Ah.
Ik denk dat de meeste dieren in Nederland niet kunnen zeggen dat ze vloerverwarming hebben.
Ik denk, wat heb ik een warme voeten?
Ik denk ook de meeste mensen niet.
Nee, ik voel mijn voeten al lekker warm. Ik denk,
en dat is op een gegeven moment, als ze hier komen als eendagskuikentje, is het belangrijk dat ik ze op 33 graden opvang. Want dan kunnen ze zichzelf nog niet verwarmen.
Oh, oké. Okay. Ja. Net zoals kleine babytjes.
Precies.
Ook warm houden.
Dus, maar goed, als ze gaan eten, dan krijgen ze op een gegeven moment een verbranding in hun lijf, waardoor ze dus energie gaan produceren en zichzelf warm kunnen houden.
Oh, wat grappig.
En dat gebeurt na anderhalve week. Zoals op dit moment verwarm ik niet meer bij.
En wil je zo'n eentje pakken?
Jazeker.
Ja, jij ook. Durf je dan?
Nee, jij.
Nee, ik ga het niet pakken.
Oh, hij pakt een eentje en dan apart. Niet naar mij hoor, ik hoef het niet.
Kijk eens. Oh. Hallo.
Hij vindt het niet leuk dat je hem pakt.
Nee, nou ja.
Kan je nou rustig krijgen?
Oh, als je even tot op het gemak komt, dan wordt het wel rustig.
Precies. Maar dat is toch helemaal niet eng, Sharon? Ja, ik zie jou helemaal terugdeinzen. Maar kijk, hij wordt al mis.
Kijk, dan kijkt hij mij aan en dan wordt hij rustig. Dat effect heb ik op eentjes. Op vreemde eentjes wel. Precies. Ik rij ook graag een eend.
Precies.
Oh, jee.
Maar het is wel een heel mooi schattig beestje met een hele mooie lichtroze snavel en groot bord. Daar was ik nog wel benieuwd naar, want ja, weet je, we hadden het net heel kort in het begin al even over van als mensen denken aan gevogelte, denken ze aan kip. Hè? En nou ja, wat eten we dan in Nederland? Dat zijn kipfilet en de poten.
Ja.
Maar van een eend.
Hij
poept, dat is de mest, hè? Die hoort erbij. Van de eend, wat kun je daar allemaal van gebruiken? Ik neem aan dat je ook zoveel mogelijk van de eend uiteindelijk wilt verkopen. Je wilt niks overhouden.
Nou, dat is een beetje het mooie van een eend. Ik laat hem weer los.
Ja, daar
gaat hij weer doen.
Het mooie van een eend is dat het een dier is met een hele hoge vierkantsverwaarding. En een vierkantsverwaarding is
een hele mooie economische term.
Een hele mooie economische term. Dus er wordt zoveel mogelijk van het dier wordt benut.
Oké. Okay.
Eerst natuurlijk het vlees.
Ja.
Maar daarnaast heb je ook dons wat er van het dier gebruikt wordt.
Ja, dat wil ik wel zeggen.
En, nou, dat is een heel mooi bijproduct van een eend. Daarnaast worden de tongetjes, de ingewanden, de voetjes waar ze op lopen, worden allemaal speciaal verkocht. En dat zijn lekkernijen in China.
Okay.
De tongetjes worden apart eruit gehaald. En dat zijn, ja, dat is heel iets bijzonders in China.
Je hebt dat vergeten, een tongetje?
Nee.
Ik eigenlijk ook niet.
Nee, ik heb nooit gegeten.
Ja, je mij hoeft niet aan te kijken. Van de ene ken ik alleen de ene borst, zeg maar. Dat is
natuurlijk het product wat voor iedereen het meest bekend is. De ene borst.
Ja.
Maar goed, ik maak ook ene worst. Ik maak ene rollades. Ik heb ene hamburgers. Ik heb ene hammetjes. Ik maak van alles. Van
dus, dus de slogan kip het meest veelzijdige stukje vlees moet misschien wel aangepast worden.
Naar eend.
Gevogelte, het meest, het is een tussen gevogelte.
Ja.
En eend is natuurlijk een dier wat ook een vetproductie heeft.
Ja.
En we weten allemaal dat vet vlees lekker maakt.
Ja. Ja.
Een kip heeft dat niet.
Er zit weinig vet aan.
Er zit weinig vet aan. Ja.
Nee, want dan ga ik zo meteen. Ik heb van Marco een lekker ene filetje. Ene borstfiletje.
Ik heb een ene borstfiletje voor je klaar.
Ene borstfiletje gelegd. En die ga ik dus echt bakken in zijn eigen vet.
Ja.
En dat is ook eigenlijk, dat heb ik altijd zo geleerd. Dat vind ik altijd zo mooi van een ene filet. Dat eigen smaak, eigen vetten. En speciaal voor jou, je lievelingskruiden, die heb ik wel meegenomen. Dan weet je precies welke kruiden ik het heb.
Je hoeft aan eend geen vet toe te voegen. Je hoeft geen vet toe te voegen.
Nee, zijn eigen vet.
Je bakt hem in zijn eigen vet.
Je bakt hem in zijn eigen vet.
Heel veel mensen vergelijken eend met kip, maar het is een totaal ander stukje vlees. Ja. Niet te vergelijken.
Want is het dan met iets anders te vergelijken? Als mensen dus nog nooit eend gehad hebben. Heel makkelijk wordt andere dingen altijd vergeleken met kip. Maar eend zou je dan vergelijken met wat?
De bereiding zou ik vergelijken met biefstuk.
Okay.
Biefstuk kan je ook rosé eten. Ja, dat kan eend ook. Eend kun je op 50, 55 graden intern kun je dat eten. En dat is het lekkerste van
eend. Dan is hij nog roze.
Dan,
zeg maar,
dan is hij het malst.
Ja. Ik heb nog nooit een doorgebakken stukje eend gegeten.
Dat is echt heel vies.
Ja, dat is echt gewoon heel vies. Gewoon konfijnde eendenbout, dat is wel weer heel lekker. Okay, maar dat is dan weer iets andere bereiding. Ja.
Maar dan heb je te maken met verschillende soorten vlees. Een spier wat veel beweegt, dus een poot van de eend, die heeft een lange bereiding nodig.
Ja, goed,
omdat dat bewegingsvlees is. Dus dat is wat taaier.
Ja, en dan de borst is dan...
Precies, de borst beweegt niet, dus die is malser.
Ja.
Dat is net als een hazenrug of een reeënrug. Dat zijn delen van het dier die nooit bewegen, die zijn altijd malst.
En dan toch is het, want ik hoor jou al vertellen over die rollades en de worsten en de burgers en wat je allemaal wel niet kunt met eend. En toch, als ik in een supermarkt kijk, vind ik zelden eendenvlees.
Jammer, hè? Ik vind het heel jammer.
Terwijl als ik hoor van jou van wat je er allemaal mee kan, dan zit ik me af te vragen, waarom is het niet een product wat net zo zeg maar breed verkocht wordt als kip?
Het is natuurlijk onbekend. Het is onbekend voor heel veel mensen. Ja. En het wordt geassocieerd met wild. Dat het alleen maar in een bepaald seizoen te verkrijgen is. En ook te bereiden is, zeg maar.
Dus in het najaar, bij de kerstdagen.
Ja, dat wordt bij heel veel mensen geassocieerd met eend. Dus ook met wild en jacht, noem maar op. Maar een Peking eend is gewoon het hele jaar door beschikbaar.
Marco, wat wil je de luisteraar meegeven? Als jij het hebt over eend. Wat wil je hem echt zeggen tegen iedereen die meeluistert van... dit moet je weten van eend?
Eend is een heel mooi dier wat in mijn geval op een heel diervriendelijke manier gehouden wordt. Antibiotica vrij. Als je ziet hoe ze hier in de stal lopen. Het is gewoon een heel diervriendelijk stukje vlees.
Ja, want wat je vertelde al, er lopen hier nu 15.000 eenden rond. Ja. Ik heb niet het idee dat hier 15.000 eenden rondlopen. Er zit hier heel veel, ruimte.
Ze hebben ruimte genoeg.
Ze zitten wel lekker dicht bij elkaar, maar dat is denk ik meer.
Mijn gevoel zijn 1 miljoen, maar ik scheid gewoon in mijn broek.
Het ligt gewoon in mijn broek, precies.
Nee, maar, en er zit veel meer smaak aan als kip bijvoorbeeld. Dat is wat de mensen mee wil geven. En het is gewoon... het hele jaar door beschikbaar.
Nou, die smaak gaan we dan zo proeven. Want ik ben dan ook benieuwd of het iets is waarvan je zegt... van, nou, dat is misschien een smaak waar je iets aan moet wennen. Misschien is dat een beetje het voordeel van kip.
Heb je nog nooit eend gegeten?
Ik heb wel eend gegeten. Maar voor de mensen die thuis zitten en die nog nooit eend gehad hebben... die misschien de associatie hebben... ja, maar kip, van kip weet ik van...
geen kip.
Wat ik ervan klaarmaak, dat is een vrees. Ik wil niet zeggen dat het een neutrale smaak is... maar het is makkelijk te verwerken in een gerecht. Eend, zoals jij net ook al vertelde, Marco, zit gewoon, heeft wel meer een eigen smaak. Ik ben al even benieuwd van hoe dat dan... dus ik zou zeggen...
En daarnaast, het is natuurlijk misschien voor mij een beetje raar om te zeggen... het is wel wat duurder als kip. Dat komt omdat ik er veel minder op de vierkante meter hou. Kippen wordt veel meer op de vierkante meter gehouden. Ja. En ze hebben meer voeding nodig om een stukje vlees te maken. Een kip heeft minder voeding nodig om vlees te maken.
Dat dus maakt een eend is ook... minder efficiënt.
Een eend is minder efficiënt. Een kip is efficiënter.
Ja, maar dat geeft niks, want bij de houders het eat lancet principe aan. Dat betekent dat je wat minder vlees of gevochten moet
Precies.
eten. Dus dan is het misschien duurder, maar je eet ook wat minder. Ja. Dus laat het dan vooral smaakvol zijn.
Ja,
dus denk er gewoon over na over wat voor vlees je eet. Dus misschien is het wat meer qua kost. Maar uiteindelijk ook weer niet, omdat je er minder van eet. We gaan koken.
We zijn inmiddels verhuisd naar de keuken van Marco. Een mooie oranje keuken voor de mensen die thuis...
En of hij oranje is.
Maar dat kookt er niet minder om.
Nee, niet helemaal. Ja, weet je wat ik wel mooi vind? Ik ga op gas koken, maar je hebt ook elektrisch. Ja. Mooie combinatie in het kader van duurzaamheid. En ik heb hier twee prachtige eendenfiletjes voor me liggen.
Ja, die zijn heel dieprood.
Ja.
Ja, daar is toch een heel verschil met kip, hè?
Ja, nou, daar begint het al mee. En een duidelijk vetrandje eromheen.
Ik heb het goed gezien.
Vetrandje aan de onderkant. Hij ligt nu op zijn vetrandje.
Ja. Hij ligt op zijn vetrandje.
Ja.
Ik ga hem omdraaien en dan zie je heel mooi het vetrandje. Kijken.
Ja, precies.
Ik heb het vuur wat hoger gezet. Wat een mooie filet trouwens, zeg. Ik vind het toch best wel meevallen qua vet.
En de onderkant nu, hè, want het zijn dus inderdaad... zijn het gewoon. Nee, je zou het qua vorm zeg maar, kunnen omschrijven als gewoon kipfilets. Alleen veel dieper rood. En aan de onderkant zit zeg maar, nog een stuk... het lijkt een stuk vel. Is dat ook nog het vel wat eronder zit?
Dat is het vel van de eend zelf.
Wat ik ga doen, ik ga hem insnijden in het vet. Dus niet op het vet, maar echt in het vet. Maar er zit onder... dat vetlaag is een heel klein vliesje. Die raak ik niet aan. Want dat zorgt ervoor dat mijn filet helemaal heel gaat blijven.
Dus niet te diep snijden.
Niet te diep snijden.
Oké, okay, maar dus wat is dan niet te diep?
Ik ga dus eigenlijk een mooi scherp mes van Marco gekregen. Zie je dat? Ik maak eigenlijk ruitjes.
Maak gewoon hele dunne sneetjes.
Kijk, en zie je dat velletje? Die raak ik dus niet aan.
Oh ja, nou, dat is zeg maar een paar millimeter door de huid heen.
Door het vetrandje
heen. Vet.
Niet, door het, niet door het huid. Nee, maar er zit echt wel een heel groot verschil. Want op het moment dat je dus...
Nee, het ziet
als
je
dus
huid.
Door het... als ik door het vliesje heen ga, dan gaat mijn filetje zometeen helemaal krom staan. En dat wil ik eigenlijk voorkomen. En dan gaat hij zijn sappen verliezen. En die sappen wil ik behouden. En dan doe ik hem eigenlijk ook een beetje... Dus ja, zeg je dat horizontaal
Ja, je maakt inderdaad echt een ruitje.
Maak een ruitje. Ja. Dat zie je straks ook mooi terug. En wat ik dan ga doen, ik ga hem net zo lang op die vetrand bakken. Totdat hij krokant is. En dan draai ik hem heel kort om, zodat hij rosé blijft. Goed hete koekenpan. Middelhoog vuur. Pan was al heet. Gaat hij erin? Moet je horen. Mooi geluid weer. In zijn eigen vet. En wat je zometeen ook gaat zien, is dat je gewoon een soort olielaagje hebt. Gewoon een heel vet laagje van dus eigen eendenvet. Die komt dus in die pan.
Ja, het begint ook wel een beetje te spetteren.
Ja, het is eigenlijk hetzelfde met spek ook. Hè. Dan gaan mensen altijd doen ze een beetje boter in de pan en dan gaan spekbokjes. Ik denk, hoezo?
Hoezo? Ja.
Er zit al genoeg vet in spek. Ja. Gehakt ook vaak zo. Allemaal, maar dan is het qua smaak nog niet eens zo mooi. Maar nu, eens kijken wat er gebeurt. Je ziet het zo. Het smaak van die ene vet is gewoon magnifiek. Is gewoon weer uniek, apart en anders. En nou, je gaat het zo meteen ervaren. Het mooie van één vind ik ook, omdat hij best wel een specifieke smaak heeft. Een vrij sterke smaak. Totaal niet te vergelijken met kip. Dan kun je deze ook heel mooi kruiden. En dan mag jij één keer raden, Bart, welke kruiden ik ga gebruiken.
Ik denk vijf Chinese kruiden.
Ja! Daar heb ik hem voor.
Vijf spices.
Bart noemt het net even wat anders. Die zegt vijf Chinese kruidenpoeder.
Oh ja.
Dat is zo mooi in combinatie met eend. En dat ga ik ook doen. Ik ga dus niet het vetlaagje insmeren met die vijf spices.
Maar juist de andere kant.
Ja. En daar wacht ik zo lang mogelijk mee. Maar hij kan dus wel een beetje erin. Oh, moet ik even de doekje eruit halen. Oh jee. Kun je trouwens overal krijgen, hè? Vijf spices.
Mm-hmm. Ja, ik heb het ook.
Wel, hè?
Ja, zeker.
Het is
ja,
echt een mooie combinatie.
Ja. Ja, ja.
Vaak is vijf spices overheersend. Maar nu kan hij wel hebben. En nog ga ik niet te veel doen, hoor. Niet een eetlepel, ook niet hebben. Gewoon een klein beetje eroverheen strooien.
Oh, een beetje poeder.
Hoppatee. Dan trek dat er alvast een beetje in. Die is voor jou. Nee, die heb je al.
Ja.
Het enige kruiden wat hij in zijn kastje heeft staan, is vijf spices.
Nou, wat ik er vaak op doe... Is
wow, oh, wat een kruidenkastje. Ik heb het nog niet eens gezegd. Dus je gaat, mag ik even in je kruidenkastje kijken? Nee,
dit is wat ik erop doe.
Wat is dit? Dat Indonesische kruiden?
Ja, die zijn lekker erop.
Dat is een hele grote pot. Een hele grote pot met kruiden.
Die zijn lekker erop.
Ja, maar wauw. Ja. Het lijkt wel een beetje op vijf spices.
Ja, het lijkt een beetje vijf spices.
Ja, dat
maar
is wel waar.
Ik ruik hier heel sterk de seree en gemberpoeder uit.
Ja, ik wou het zeggen, de gember ruik je wel.
Dat is echt lekker meteen.
Ja, maar dat ruik je hieruit.
Ja, dat is lekker hoor.
Voor de rest ga ik geen merk noemen, maar...
Maar dat is Indonesische...
Pangang-compositie.
Pangang-compositie.
Ja.
Ik ken alleen de babybanger. Dat is de enige. Maar, ja.
Maar die is echt lekker.
Sorry dat ik hier de culinaire barbaar ben. Maar,
eens kijken.
Sorry.
Ja. Oregano, curry, Italiaanse. Oh, allemaal lekkere kruiden, pepertjes. Kijk.
Ja, dit is weer een goed gevulde kruiden.
Goed gevulde kruidenkast. Ja. Daar kan je wat mee. Oh, ik heb nog geen. Ik heb een beetje zout nodig.
Beetje zout.
Ja, dat hebben ze dan weer net niet.
Nou, nee hoor, dat hebben we wel.
Oh, kijk daar. Ja. Oh, is dat zo'n automatische knop?
Ja, zeker.
Dat is ook zo leuk. Ken je dit?
Ja, die heb ik thuis ook.
Dat is leuk, hè?
Ja.
Ik vind het zo mooi, man.
Ja, dat is dan. Alle gedraaien.
Heb jij die thuis ook?
Nee.
Ja, nee. Ja,
ik wil het zo. Ik ben zo'n tv-kok, weet je. Ik strooi altijd met zout in de lucht en dan maak je een showtje van.
Maar je doet nog niet zo dat je de zout zo van een heel hoog zo
naar beneden haalt. Ja, zeker. Dat is mooi koken, hè? In plaats van goed koken. Oh, ja.
Dat de helft van het zout ernaast gaat, maar dan het ziet er wel leuk uit.
Mooie producten, dan ga je vanzelf lekker koken. Belangrijk, het vlees hetzelfde als eigenlijk met alles wat je bereidt, wat dierlijk is, vind ik. Niet erin prikken. Ook in het eend ga ik ook niet in, niet met een vork erin, niet met een mesje even snel pakken. Zijn mensen dan geneigd, oh sorry, slaap je tenen. Zijn mensen dan geneigd om te doen, eventjes met een mesje omdraaien, zonde. Want dan verlies je je vocht, de sappigheid en wil je gewoon niet hebben. Zet het vuurtje wat lager, En dan heb ik van het ene filetje, dus kijk, ik denk toch zeker 50 milliliter aan vet op die filet.
Er loopt steeds meer vet in de pan. En je ziet ook dat de onderkant begint ook een beetje krokant te worden. Zeg maar,
dat
een beetje
is heel lekker. Dat wil je ook hebben, dat het krokant gaat worden. En voor de mensen die dus nog nooit eendenfilet bereid of gebakken heeft, hou er rekening mee. Neem de tijd. Want ze best wel dik zijn ze. Ik doe vaak, we zijn nu echt wel voor 4 personen een eendenfiletje aan het bereiden. Dus 1 filet is dan voor 2 personen.
Okay, yeah.
En op het moment dat hij vanzelf loslaat, in het begin toen ik het filetje op de vetrand, vetkant in de pan deed, toen was hij vastgeplakt.
Ja.
Op het moment dat hij vanzelf heel soepel loslaat, wat hij dus nu doet, dan is hij perfect om te draaien.
Oké.
Anders blijft hij nog plakken.
Oh, er zit inderdaad, de huid is helemaal,
helemaal krokant geworden. Ja. En dat doet hij bij deze ook. Zie je dat?
Ja.
Op het moment dat je hem niet zo makkelijk kan omdraaien, dan denk je gewoon niet aan zitten. Dus je denkt, hij plakt nog vast, is hij dus nog niet klaar om te gebruiken.
Dat is nieuw voor mij, dat is een goede tip.
Hey, hè?
Ja, ja.
Zo leer je nog een
lekker nog.
En wat zou je hier nou normaal bij eten, Sharon?
Als wat ik hierbij zou eten?
Ja, wat zou je erbij, ja, als je hier een maaltijd
van
maakt?
Hutspot. Ja, joh, een lekkere hutspot, rode wijnsausje, oh.
Hutspot met eendenfilet.
Ja, je kijkt er verbaasd.
Nou ja, dat is niet een combinatie die ik gelijk...
Wat had jij dan bedacht?
Ja, geen idee. Maar ik denk dan, een heleboel mensen denken dan natuurlijk van... Nou ja, als je zoiets klaarmaakt, dan maak je een beetje de hoofdrol op het bord. Dus dan doe je er een begeleiding bij met iets van aardappels en groenten.
Wat is Hutspot?
Wat is Hutspot dan?
Ja, Hutspot is
aardappel en groenten.
Ja, maar Hutspot vind ik dan weer zeg maar, een soort eigen hoofdrol spelen.
Nee, maar Hutspot is echt iets wat vaak gewoon verkeerd bereid wordt. Want ik vind dat Hutspot wel culinaire hoogstandjes op tafel heeft. Waarom? Het is een gekarameliseerd uitje. Je moet niet alles... Oké, wacht even. Bart, hoe maak jij Hutspot?
Dan koop ik gewoon zo'n zak bij de supermarkt.
Zo,
en dan,
shit.
Precies, daar gaat dan mis.
En dan gooi je de uien, wortels en aardappel tegelijk allemaal in de pan te koken.
Oh. Ja.
Dat gaat dan mis, hè?
Daar gaat het echt zo mis.
Je moet daar eerst de uien even opbakken.
Nee,
niet even opbakken.
Die met een kop te maken.
Die uien, die moeten karamelliseren. Je gaat niet uien koken, dat zit allemaal in het water. Wat doe je met het water?
Dat gooi je weg.
Ja, waar zit smaak in?
In het water wat je allemaal weggegooid hebt.
Ja. Ja.
Nee, ik vind het niet grappig. Dikke maar. Hutspot, je hebt een mooie, kruimige aardappel. 1 winterpeen. Dan snij je de winterpeen wat kleiner dan de aardappel, zodat het tegelijk gaar is, in een klein laagje water met een best wel flinke snuf zout. Zodat het zout in het water in de aardappel en in de wortel trekt. Dat mag je afgieten. Maar terwijl het aan het koken is, snipper je in de tussentijd een uitje. Die snipper je.
Ja.
En die ga je dan bakken in ongeveer 100 gram roomboter. Rustig laat je dat zo samen garen. Dan gaat die ui, die gaat karamelliseren. Op het moment dat jij je aardappels met wortels afgiet, dan kook je het even droog. Dat betekent dat jouw hutspot lekker luchtig gaat worden als je het gaat stampen. Ja? Ja. En dan doe je die roomboter met dat gekarameliseerde uitje erbij. Dat stamp je mee. En dan nu nog een beetje kookroom erbij. Geen melk. Een beetje kookroom. Geen melk, nee.
Kookroom, oké.
Een beetje kookroom. En dan doe je met een spatel roei dat tot een hele lekkere, luchtige... Oh, ik krijg een nieuwe trekking. Hutspot. Ja. Niet gekookt stampen en al met z'n allemaal eten. Nee, je moet passie hebben voor je eten, passie voor je hutspot. En weet hoe je moet bereiden.
Nou, dankjewel. Wat? Ook dit recept gaan we even zetten op ons Instagram-kanaal en onze website.
Sharon, hoe kun je zien wanneer die gaar is? Hoe bepaal je dat?
Op gevoel. Maar
op gevoel,
ja,
hè?
Sommige mensen zoals Bart hebben geen gevoel. Die kopen kant-en-klaar. Ik ben nog steeds een beetje verslag.
Anders was ik kok geworden, Sharon.
Nee. Nee, maar je moet... Weet je, je wordt een gelukkig mens als je...
Als je lekkere dingen eet. Ja, dat ben ik
mee. En je moet het jezelf ook gunnen door... Door bepaalde producten mooi te maken.
Deze podcast maken we ook heel gelukkig.
Oké, gelukkig maar. Ik voel gewoon, dit is perfect. Ik zet het vuur uit. Marco, heb je een beetje folie?
Ja, dat heb ik.
We dekken het af met wat folie en we wachten eventjes 5 minuten. En dan ga ik het aansnijden. Nog een klein beetje.
Oh.
Ah joh, dan drinken we een beetje wat bij. Een beetje folie, ja, kijk. Ja, Laat het even rusten in wat folie. Ongeveer 5 minuten en dan is hij perfect. Hoehoe, lekker hoor.
5 minuten verder.
Kijk, zie je? Nou. Kijk. Komt nog wat een klein beetje vocht uit.
Nou, een klein beetje.
Nee, ja, maar kijk, het is echt een klein beetje. Misschien dan is het nog geen... Het is echt heel weinig.
Ja, oké.
Okay. Nee, dit is voor jou echt doen, heel weinig. Ja, okay. Nee, want het is natuurlijk door de warmte van dat eliefleetje... dat is gaan werken in het aluminiumfolie. Dat is het vocht wat je nu ziet.
Oké. Okay. Nog lekker nagegaard.
Het is nog een beetje nagegaard. Ja. Kijk, op het moment dat ik hier heel veel vocht uit zou houden... dan betekent het ook dat hij helemaal volgespoten zit met water en vocht... om grotere filetjes te krijgen. Nou, dat haal ik hier echt niet uit. Het is gewoon echt een mooi filetje en een klein beetje vocht, wat prima is.
Oké, okay, maar nu komt het belangrijkste moment natuurlijk, want we zijn benieuwd hoe die smaakt.
Nee, we zijn benieuwd hoe ga ik hem snijden, Bart.
Op de draad.
Ja, heel goed. Want waarom?
Waarom moet ik dat ook weer...
Ja, nou, snert.
Echt, ik moet hier echt wat van leren, hè, van deze podcast.
Op de draad.
Anders snijdt vlees kapot.
Ja, zo kan je het ook noemen. Ik vind het goed. Het is in ieder geval dat je weet dat op de draad is perfect. Maar kijk, hij is mooi rosé. Prachtig. Zie je dat?
Ja, dan kijk ik natuurlijk even naar Marco, want die heeft er verstand van.
Nee, super. Ik kan het zelf niet beter.
Nee, dat is wel heel erg.
Nou ja, als je het vaak doet.
Ik doe het wel redelijk vaak.
Ja, precies.
Nee, maar ook weer op deze manier.
Ja, toch? Ja.
Maar de tip van dat het filet loslaat van het vet, dat ja. is...
Kijk, maar
dat
is hij gewoon perfect. Dan weet je
ja,
gewoon...
Dan weet je precies, ja, dat is ja. een goede tip. Ja.
Kijk, je kan hem wel gelopen trekken en duwen. Dat moet je dus niet willen. Je nee. moet hem heel makkelijk kunnen omdraaien. Dat is eigenlijk de cue van nu moet ik hem omdraaien. En dan kort aan de andere kant. En dan een beetje voelen. Moet je eens kijken hoe mooi. Kijk, dit vind ik mooi. Dat je dat stukje vet nog hebt. Zit heel veel smaak in. Wel krokant, omdat ik hem in folie van heb gezet.
Ja.
Wil je het nou echt goed doen? Doe je hem weer terug in de hete pan. En dan bak je weer dat krokantje. Wat net heel knapperig was. Is doordat ik hem verpakt, is hij weer wat zachter geworden. Vind ik niet erg. Okay. Maar wil je thuis culinaire hoogstandjes doen?
Dan doe je hem dus als je hem uit de folie haalt nog heel snel.
Alleen
even
nog even dat vet weer. Dan okay. bak je die weer even
heel
krokant.
Kort.
Heel kort.
Okay.
Dat hij, misschien 30 seconden, een minuutje. Ja, dan is hij weer krokant. Ja. Maar dit, oh ja hoor, wacht even. Nou, mag niet aan mijn vingers likken, dat doet alleen mijn vieze koks. Dus ik smeer het lekker aan jouw kleren, Bart. Nee, wat een grapje.
Nog meer peper en zout?
Nee, het is niet nog meer peper en zout. Het is gewoon op smaak brengen. Nee, tas toe. Oh, wat trouwens ook leuk is, stel je voor, hè. Als je bijvoorbeeld een karamelsausje maakt.
Kun je dit vertellen terwijl wij aan het proeven zijn?
Eend, dat is gewoon... eend doet het ook heel goed met karamel. Oh, dat is
eend
zo lekker.
En karamel.
Ja. Bart, je bent stil. Ik ben een beetje zenuwachtig als Bart stil.
Nee, dat is omdat ik geleerd heb dat ik niet met volle mond mag praten. Nee, dat is gewoon, dus ik genoot heel erg. Ik wilde er heel erg van genieten, maar ik moest nu even iets sneller doorkouwen.
Maar zeg dat je niet met volle mond mag praten.
Maar ik zei, het lijkt totaal niet op kipfilet. Dat is inderdaad, hè, omdat er zit een veel vollere smaak aan. Het neigt veel meer naar... bijna meer de vleesmaak van rood vlees. Ja, precies.
Ja, biefstuk. Ja.
En daarmee is het dus inderdaad wel echt een heel duidelijk ander... product.
Zou je het thuis gaan maken?
Ja, nu ik weet hoe het moet. Ja, waarom niet?
Ja, en met wat ga je dat dan eten?
Nou, blijkbaar met Hutspot.
Oh, en hoe maak je het? Nee, we zijn... nou, ik vind het te gek. Ik vind het een mooie afsluiter. Super lekker. Ik kom mezelf achter dat ik het ook eigenlijk te weinig eet. Ik waardeer het absoluut niet minder. Maar dat is het feit dat ik het weinig eet, omdat het niet zo toegankelijk is. Dus ik zou het heel tof vinden als we ook een mooi eniefiletje... makkelijker te kopen is eigenlijk wel dus. Want het ligt nog niet overal.
Nee,
maar... Goed, via de site is het natuurlijk altijd te krijgen.
Ja, en dat vind je terug op onze website.
En onze Instagram-pagina.
Ja.
Marco, mogen wij jou hartelijk danken dat we en te gast mochten zijn in de eendenstal.
Ja.
Hè, en dat we even al jouw eenden hebben mogen aanschouwen, alle 15.000.
Prachtig gewoon aan je keuken.
We gaan ze zo meteen nog even allemaal een vleugel geven om ze te bedanken dat ze er mochten zijn. En dat we natuurlijk even in jouw schitterende oranje keuken de eend ook mochten klaarmaken. En ik kan bijna iedereen thuis aanraden om het ook een keer te proberen. En Sharon, wij gaan weer de polder in om te kijken wat we nog meer gaan eten morgen.
Wat eten we morgen?
De informatie uit deze podcast kun je vinden op flevoland.nl/wateten we morgen. Daar vind je ook het recept van Sharon. En volg ons ook op Instagram voor een blik achter de schermen via Wat eten we morgen?